Gemeente, wordt medegedeeld dat de dienst van aanstaande zondagavond 17 juli, waarin dominee van de weg hoopt voor te gaan, begint een half uur later dan gebruikelijk, dus om 7 uur 's avonds. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanavond willen we ons bezighouden, gemeente, met de leiding van God in ons leven. In Psalm 147 gaat het daar ook over. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die zijn hulp verbeiden, verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147 en daarvan het 6e vers. Psalm 147 vers 6. Psalm 25 vers 2 vraagt de dichter: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend en leid mij in uw waarheid. Leid mij in uw waarheid. Psalm 25 vers 2 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we ons samen nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Toen Petrus verkondigde, Heere, dat de verkwikking zal komen van het aangezicht des Heeren, heeft hij met blijdschap gedacht aan u, de Heer Jezus Christus, die toen al ten hemel was gevaren. En geef dat ons hart vanavond vervuld mag worden met blijdschap als we aan u denken, Heere Jezus. Want u bent gezeten in de troon uw vaders, aan uw vaders rechterhand, die ook voor ons bidt. En toen Petrus wist dat de verkwikking, verfrissing, verkoeling zou komen van uw aangezicht, toen heeft hij later ook in zijn brieven aan de gemeente uitgelegd hoe belangrijk het is om uw aangezicht te zoeken. En wij zoeken uw aangezicht, Heere, dat uw vriendelijk aangezicht over ons lichte vanavond, opdat het licht dat in u is, in ons zal schijnen, opdat u de Heilige Geest, die de woorden van Christus in ons hart legt en een bel toebereide aarde maakt, ook vanavond uw geestrijk en zegenrijk werk verrichten, opdat de snaren van onze ziel tot klinken worden gebracht, als we mogen spreken over de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus en zijn leiding in ons leven. En we dragen vanavond deze gemeente aan u op, Heere, jong en oud. Allen zijn ze verlegen om uw leiding. De leiding van de overste leidsman of oleinder des geloofs. Ook wij predikanten en kerkraadsleden die geroepen worden om te leiden, missen de overste leidsman als we niet uw aangezicht zoekend afhankelijk van uw levens nabij u zijn. Zegen ons dan allen, heren, zodat het woord der waarheid kracht doet in ons leven. En we ook morgen en overmorgen terugdenken aan hetgeen wat we vandaag, vanmorgen en vanavond mochten horen, gesterkt worden om onze zonde en schuld voor u te belijden als die weer opnieuw ontstaat. Want we maken die schuld immers dagelijks meerder. Maar ook dat we geloven wat we straks hebben gezegd met de kerk der eeuwen. Ik geloof in de vergeving der zonden. En u vraagt niet van ons dat we dat gevoelen, maar dat we het geloven. En u schenkt soms met het geloof ook dat gevoel. Waar de dichter van Psalm 32 van wist. Daar hij de gemeente oproept om zich te verheffen in beide klanken tot u de Heere onze God en uw aangezicht te zoeken. Zegen Heere ons in onze persoonlijke beslommeringen en bekommeringen. En laat het ook zijn dat er verkwikking mag komen vanavond, verfrissing en verkoeling van het aangezicht des Heeren, ook als er verdriet, rouw en eenzaamheid is. U heeft gesproken, heren, en niet in het verborgene. Want wat in het Oude Testament nog spaarzamelijk geopenbaard was, heeft u ten volle onthuld in Jezus Christus. Er is geen persoon, geen mens, waarachter God een mens, die meer onthuld en onthullend is in zijn persoon als u de Heer Jezus. Dat we dan vanavond een helder zicht daarop mogen krijgen. En al predikend en luisterend worden meegenomen naar u. Naar de bron van het leven. En dat de wateren des levens zachtkens mogen vloeien. Om onze levenshof te bewateren. En die verkwikking te brengen waar een land dor en mat van droogte brandt. Zonder u en zonder de werking van uw geest. Maar geef ook, heren, dat we vanavond aangespoord, vermaand worden om zelf te bewegen, door God bewogen in beweging te komen, om ons leven te stellen in het licht van uw woord en in het bijzonder dat licht voor te dragen en te brengen bij hen die in duisternis verkeren en geen licht hebben. Geef, heren, dat we in de aankomende tijd, gesterkt door uw woord en geest, dat zelfs durven te doen bij mensen die dichtbij ons staan en waar we de meeste moeite mee hebben om daarmee te spreken. Dat kan zijn in het huwelijk, of in de ouder-kindrelatie, of een broer of een zus, of onze ouders. U weet, heren, hoe wij mensen belemmerd kunnen worden, omdat we denken dat de ander zoveel van ons weet en wie ben ik dat ik dan wat moet gaan zeggen. Maar als we mogen weten dat u ons leidt uit dit diensthuis, alsof we iets van onszelf moeten verwachten, en ons plaats in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, die weten, alles wat ik verwacht, ach Heere, ge zijt het zelf. Verwachtingen, ze worden samengebald in de verwachting van u, de Heer Jezus Christus, die tot ons spreekt, en niet laat varen wat zijn hand begon. Nu dan, heren, wat is het dat ik verwacht? Onze hoop is op u alleen. Zegen de bediening van uw woord, door uw knecht, onze vriend en broeder hier gebracht. Zegen hem in zijn gezin en geef dat de arbeid die u hem geschonken heeft voortgang mag vinden tot op de dag van Jezus Christus, want wij hopen, heren, dat uw komst aanstaande is. En dan denken we onwillekeurig aan Israël, het volk wat niet wacht op uw komst, maar straks op het alleronverwachts zal ontdekken wie ze doorstoken hebben en tot de bekering des harten mogen komen, de besnijdenis van het hart die u beloofd hebt door de mond van Jeremia. Gedenk de wereld die om ons heen is en die zich over deze aardbol uitbreidt, de wereld die zich verzet tegen u, de wereld die ongehoorzaam is. Geef ons bewogenheid met die wereld, heren. We denken ook aan hen die slachtoffers zijn van geweld, wereldwijd, in bijzonder de christenen, die door mensen die zich tegen u verzetten, zich ook zetten tegen uw volk. Heere, bewaar hen voor moedeloosheid en geef dat ze mogen volharden tot het einde. We weten ons verbonden met deze broederschap in de ganse wereld. En wij weten dat straks op de berg Sion er één kudde zal zijn onder u, de ene herder. En dat vooruitzicht verblijdt ons. Er komt een einde aan het lijden. En het leed van Israël en Israëls ongeval zal eenmaal veranderd worden. Maar ook het lot van de wereld, als uw heerlijkheid wereldwijd gezien zal worden en gij koning zult zijn over de ganse aarde. Dierbare Heer Jezus, geef ons vanavond wat we behoeven, opdat we als hulpbehoevenden vervuld worden met uw liefde, blijdschap en vrede. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Jesaja 48. In deze profetie geeft Jesaja weer hoe de toekomst van Israël was, twee eeuwen nadat hij deze profetie heeft uitgesproken. Israël was op dat moment nog verzonken in de afgoderij. En hij profeteert dat het volk in ballingschap gestuurd zal worden. En dat ze door hun eigen ongehoorzaamheid daar naartoe zullen gaan. En ook hoe zij weer terug zullen keren uit de ballingschap. Middelijkerwijs door Kores of Cyrus, de koning van Perzië, het Persisch-Medische Rijk. En in dit verband leert hij ook hoe Israël mag letten op de Here, die leert wat nut is en leidt op de weg die het volk gaan moet. Vers 17 is dan ook de tekst voor de prediking. Hoor dit, gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt, die daar zweert bij de naam des Heren en vermeldt de God Israëls, maar niet in waarheid, noch in gerechtigheid. Ja, van de heilige stad worden ze genoemd. En ze steunen op de God Israëls, Heere der Heerscharen is zijn naam. De vorige dingen heb ik verkondigd van toen af. En uit mijn mond zijn zij voortgekomen en ik heb ze doen horen. Ik heb ze snellijk gedaan en ze zijn gekomen, omdat ik wist dat ge hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is en uw voorhoofd koper. Daarom heb ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam, heb ik het u doen horen, opdat gij niet misschien zou zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. Gij hebt het gehoord, aanmerkt het alles. Zult gelieden het ook niet verkondigen? Van nu af doe ik u nieuwe dingen horen, en verborgen dingen, en die gij niet geweten hebt. Nu zijn ze geschapen en niet van toen af, en voor deze dag hebt ge ze ook niet gehoord, opdat ge niet misschien zeggen zou, ziet, ik heb ze geweten. Ook hebt gij ze niet gehoord, ook hebt ge ze niet geweten, ook van toen af is uw oor niet geopend geweest, want ik heb geweten dat gij gans trouweloos handelen zou, en dat gij van de buik af een overtreder genaamd zijt. Om mijn naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen, en om mijn roems wil zal ik u ten goede mij bedwingen, opdat ik u niet afhoude. Zie, ik heb u gelouterd, doch niet als zilver. Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Om mijnent wil zal ik het doen, want hoe zou hij ontheiligd worden? En ik zal mijn eer aan geen ander geven. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste. Ook ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aarde gegrond. En mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten. Wanneer ik ze roep, staan ze daar tezamen. Vergadert u gij allen en hoort wie onder hen heeft deze dingen verkondigd? De Heere heeft hem lief, hij zal zijn welbehagen tegen Babel doen, en zijn arm zal tegen de Chaldeeën zijn. Ik heb het gesproken, ook heb ik hem, dat is Kores, de koning van het Medisch-Persische Rijk, geroepen. Ik zal hem doen komen, en hij zal voorspoedig zijn op zijn weg. Nadat gij lieden tot mij hoort dit, ik heb van den beginnen niet in het verborgene gesproken, maar van dien tijd af dat het geschied is, ben ik daar. En nu de Heere, Heere en zijn geest heeft mij gezonden. Dan komt nu de tekst, vers 17. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls, ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die hij gaan moet. Och, dat gij naar mijn geboden geluisterd had, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der zee. Ook zou uw zaad geweest zijn als het zand, en die uit uw ingewanden voortkomen als dezelfde steentjes, wiens naam niet zou worden afgehouden, nog verdelgd van voor mijn aangezicht. Gaat uit van Babel, vliet van de Chaldeeën, verkondigt met de stem des gejuichs, doet zulks horen, brengt het uit tot aan het einde der aarde, zegt de Heere heeft zijn knecht Jacob verlost. En ze hadden geen dorst toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Hij deed hun water uit de rotssteen vlieten. Als zij de rotssteen kliefden, zo vloeiden de wateren daarheen. Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. Tot zover de schrift en de tekstlezing. We mogen ook gaan zingen over de leiding van God in ons leven vanuit Psalm 139. Het eerste, het vijfde en het veertiende vers. Psalm 139, vers 1, vers 5 en vers 14. leiding van God in ons leven. Gods raad is vaak een raadsel, vindt u ook niet? Waarom ging het zo en hoe zal het gaan? Ik denk dat er niemand hier vanavond zit die zegt, nou ik heb dat allemaal wel aardig in beeld, wat Gods leiding is in mijn leven. Als het gaat om de dingen die gebeurd zijn en de dingen die gebeuren. En niet als het gaat om onze relatie tot de Heer Jezus Christus. Die kan heel helder zijn terwijl je leven onhelder is. Hoe heeft Mozes niet geworsteld met de leiding van God in zijn leven? Hij heeft alles eraan gedaan om te voorkomen dat hij uitgezonden zou worden als de leidsman van het volk Israël. Hoe heeft Paulus niet geworsteld met de leiding van God in zijn leven? Waarom al die jaren, de beste jaren van zijn leven, de woestijn van Arabië? Inmiddels had hij al duizenden kilometers kunnen reizen om het evangelie te verkondigen. Je vindt eigenlijk voortdurend een worsteling met de leiding van God in ons leven. Nou ja, dan ga je naar de professionals toe. De dominees en de ouderlingen en de diakenen, die moeten het toch weten, nietwaar? Nou, de ene dominee kan dit zeggen, de andere dominee kan dat zeggen. Dus die professionals, die zijn niet zo professioneel. Als ze lijken. Dan kun je zeggen van, weet je wat, zo heb ik het vroeger ook wel gedaan, jonge mensen. Dan pakte ik de Bijbel en dan dacht ik, ik weet niet wat ik doen moet, heren. Maar als ik nou de Bijbel opensla en de eerste beste tekst waar mijn oog op valt, dat beschouw ik als de leiding van u in mijn leven. Nou, toen zei er een keer een collega tegen mij, ik heb van de week aan de gemeente verteld dat als je dat doet, dan is het gokken. Want gokken is dat je probeert God voor je kar te spannen. Je probeert Gods voorzienigheid te bewegen om jou iets te geven. Eigenlijk is het heidendom. Want de heidenen probeerden altijd, en nog doen ze dat, om de goden te manipuleren. Het grote principe van het heidendom is, ik geef opdat u geeft. Daarom gingen de mensen naar de tempels, en gaan ze naar de tempels, in boeddhistische landen, in hindoeïstische landen, en naar de moskee. Ze doen hun best, en God zal hem dan moeten belonen. Je kunt ook de leiding van God proberen op te zoeken in de Bijbel. Dan ben je wat beter bezig. Dan ben je dus niet als een heiden handelen, maar dan ga je zeggen, is mijn situatie waar ik nu in verkeerd ergens te vinden in de Bijbel? En je gaat zitten bladeren en je gaat ook nog vragen aan de Heere, van de Heere, laat het nog eens weten waar ik een leiding in kan vinden voor het probleem waar ik nu voor sta, de beslissing die ik nu moet nemen. En je vindt het maar niet. Wat is eigenlijk de leiding van God in ons leven? We gaan naar de tekst in Jesaja 48, daar zegt de Heere iets. Alzo zegt de Heere. Let erop dat er het woord Heere staat met hoofdletters. Dat is het prachtige van die Statenvertaling. Dat hij nog weergeeft dat hier de eigen naam van God staat. De eigen naam van God. Dat weten jullie toch wat het is, hè? De eigen naam van God. Ik heb ooit een keer in Amman in Jordanië een hele discussie gehad met een moslim. En ik vroeg hem, ik zeg, wat is de naam van Allah? Allah is Allah. Allah is God en Mohammed is zijn profeet. Ik zei, ja, maar vertel me eens wat de eigen naam van God is. Dan moest hij het antwoord op schuldig blijven, maar de volgende dag, toen kwam hij naar mij toe en toen zegt hij, Allah is de barmhartige, Allah is de almachtige. En toen kwam hij met een hele reeks woorden die aangaven hoe Allah wel niet was. Toen zei ik, dat is goed, maar als ik nou tegen u zeg, u bent gids in het land, als ik tegen u zeg, u bent een goede gids, dan heb ik nog niets gezegd van uw naam. Als ik zeg, u bent een deskundige gids, dan heb ik nog niet gehoord hoe u heet. Ik heb uw naam niet genoemd. Wat is uw naam dan? Dus wat is de naam van Allah dan? Daar kon hij dus geen antwoord op geven, want er is geen antwoord op te geven. De Mohammedanen, die hebben geen naam. Zoals Mozes de naam geopenbaard kreeg. Mozes hoorde bij de brandende braambos. Als Israël vraagt met wie je gesproken hebt, Mozes, moet je zeggen: je hebt gesproken met ik ben en ik zal er zijn. Dat is wat er achter dat woord Here zit. Professor Douma zegt, je mag ook vertalen, ik ben er voor u. En ik zal er voor u zijn. Daarmee is meteen de vraag opgelost waar mensen mee kunnen zitten. De leiding van God is alleen voor zijn volk. Dat gaat voor bekeerde mensen op. Die krijgen leiding. Maar onbekeerde mensen die moeten niet hopen dat God hen leidt. Als het zo zou zijn dat het alleen voor bekeerde mensen geldt, dan worden we tot de werkelijkheid gebracht in dit hoofdstuk, want de Heere zegt dit tegen een volk waarin vers 4 van gezegd wordt: uw nek is een ijzeren zenuw en uw voorhoofd koper. Jullie zijn hardnekkig en je hebt een bord voor je hoofd, zouden we tegenwoordig zeggen. Alles wat ik zeg, dat stuit af op jullie hardnekkigheid, wederhorigheid, tegenstrevendheid. Eeuwenlang heb ik mij bemoeid met uw volk van Israël, door mijn knechten de profeten. En u bent doorgegaan met het vereren van de Baals en de Astartes en Kamos van de Ammonieten. U hebt de gruwel van Fenicië binnengehaald, u bent doorgegaan met mij te tergen. U heeft een hart wat zich afgewend heeft van mij. En let nu op. Tot die mensen zegt de Heere: ik ben de Heere, uw God. Hoe kan dat? Wel omdat er een verbond ligt. Als de mensen beginnen te wankelen, dan wankelt God niet. Al wisselen de aardse tonelen, de hemel blijft vaststaan. Bent u gedoopt? Ben je gedoopt? Dan ligt daar een verbond tussen God en u en jou. En hoewel wij verbondsbrekers zijn en ook het verbond kunnen verlaten, God blijft erop terugkomen. Ik vergeet nooit meer dat een broer van mij tegen mijn ouders schreeuwde: en jullie hadden me nooit mogen dopen. Hij was zo kwaad, want hij had de kerk terug toegekeerd. Ik was toen helemaal ondersteboven dat hij dat durfde zeggen tegen mijn vader en moeder. Maar later dacht ik: jij bewijst, jongen, dat je nog steeds niet los bent van de God van het verbond. Anders zou je er niet kwaad over worden. Het feit dat hij er kwaad over was, was het bewijs dat hij er niet los van was. U weet het, hè? Er is een tijdje de mogelijkheid geweest om je in de warmde kerk te laten ontdopen, omdat meer mensen daar problemen mee hadden, dat ze in jeugd gedoopt waren en dat ze dat later ongedaan wilden maken, alsof dat zou kunnen. De leiding van God is dus niet alleen bestemd voor degene die zich al weten kind van God te zijn, die wedergeboren zijn tot een levende hoop, maar is voor allen. Omdat de Heere spreekt tot heel het verbondsvolk. En uit Jesaja gezegd heeft: alzo zegt de Heere, spreekt hij over uw verlosser. Bij het woord verlosser hadden de mensen een ander beeld als Jesaja in zijn hoofd had. Het woord verlosser gaat terug naar de Goel. En u weet uit de geschiedenis van Boaz en Rut dat dat iemand was die je kon vrijkopen, als ik het op zijn eenvoudigst zeg. Wel, ze zaten gevangen in die occultuur, hè, die occultuur. Want de cultuur van Israël was vergeven van occultisme. En bij die afgoderij hoorde met name ook dat men dus waarzeggers raadpleegde en duivelskunstenaars. Ze gingen naar magnetiseurs, oftewel de tovenaars van toen. Dat hoorde allemaal bij die occultuur, die van het occulte vergeven cultuur. Bij het woord verlossen dachten ze vooral aan een mens die hen verlossen ging. En niet aan God. En nu is het wonderlijke, en dat is het ook het zeer verrassende, dat God in dit hoofdstuk hen tegemoet komt door ook over een mens te spreken. Kores. Of zoals in de geschiedenisboeken staat, Cyrus, de koning van het Medisch-Persische Rijk. 2 eeuwen voordat Kores in het hoogtepunt van zijn macht zou komen te staan. Lang voordat hij Babylon had veroverd en een wereldrijk had gesticht van het westen van Turkije tot diep in Iran toe, zoals het tegenwoordig heet. Lang voordat hij dat wereldrijk had uitgebreid tot in Armenië in het noorden en Egypte in het zuiden, heeft Jesaja al geprofeteerd dat die Kores zou komen om Israël te verlossen. Een mens ging Israël verlossen. Maar die Kores wordt in Jesaja's profetie genoemd de herder van God. Kores, mijn herder. En op een andere plaats zegt de Heere van Kores, hij is mijn gezalfde, mijn Messias. Kores wordt door de Heere gezien als zijn knecht. Dit is het ongelooflijke wat hier uit de geschiedenis van Israël zomaar naar boven komt en ons verlichten mag, dat God die heiden Cyrus gaat gebruiken om zijn volk uiteindelijk uit de ballingschap weer te laten terugkeren op de bergen Israëls. Ja, Kores die zou zelfs zover gaan dat hij toestemming gaf om de tempel te herbouwen en het volk Israël weer in zijn vorige situatie terug te brengen. Hoe is dit toch te verklaren? Wel, ik moet er iets bij vertellen van de geschiedenis van deze Kores. Hij is erg beroemd geworden in de oudheid, omdat hij de eerste grote, belangrijke vorst was die barmhartigheid bewees aan zijn vijanden. Het was gebruikelijk dat de vorsten in die tijd, als ze een land veroverd hadden, dan joegen ze alle leden van het koninklijk huis over de kling. Er werd geen barmhartigheid getoond aan de generaals van het vijandelijke leger. En Kores was de eerste die daarmee begon, wat later ook de tactiek en de politiek van het Romeinse Rijk is geworden, dat je elk land wat je veroverd hebt zelfstandig laat functioneren onder de eigen leiders. Barmhartigheid. Waarom was Kores Gods knecht? Omdat Kores barmhartigheid bewees. Dat komt wel heel bijzonder tot uiting in wat geschreven staat op de cilinder van Kores, die door Xenofoon, de geschiedschrijver, is geformeerd. Xenofoon vertelt dat toen hij Armenië had veroverd, dan werd de prins, de toekomstige koning van Armenië, voor hem geleid, met zijn vrouw samen. Toen zei Kores tegen die Armeense prins, wilt u dat ik u herstel in uw koningschap en uw rijk u teruggeef? Nou, toen de tijd wist die Armeense prins nog niets van die barmhartigheid van Kores en hij verwachtte dat Kores net zo zou handelen als de rest van de vorsten van het Midden-Oosten. Maar hij zei, nee, Sire, het enige wat ik van u vraag is dat u mijn vrouw haar luister en eer teruggeeft. Want ik hou van haar. Toen kwam Cyrus van zijn troon af en diep bewogen omhelsde hij die Armeense prins. Omdat ge dit gezegd hebt, zal ik u herstellen in uw koningschap en u mag met heel uw familie terugkeren naar uw koninkrijk in vrijheid. Aardige bijkomstigheid is dat toen die Armeense prins met zijn vrouw uit die kroonzaal wegliepen, die prins tegen zijn vrouw zei, Wat vond je van Cyrus? Wat vond je van Kores? Toen zegt ze, ik heb hem niet geobserveerd. Ik heb slechts gedacht aan jou, mijn lief. Omdat je een koninkrijk opgaf voor mij. Barmhartigheid. Barmhartigheid. Wist u dat dit de diepste emotie van God is? Barmhartigheid. Als je over de emotie van God praat, moet je het hebben over barmhartigheid. Toen Mozes die ontstellende openbaring van God kreeg op de berg Sinai, dat hij zijn aangezicht moest bedekken en zich moest verbergen in een kloof van de rotsen en God aan hem voorbij ging. Wat riep Mozes toen? Genadig en barmhartig is de Heer, groot van goede tierenheid. Mozes riep uit wat het karakter van God is. En overal waar barmhartigheid is, dat is iets van de geest van God. Ook bij wereldse mensen. Het leidt niet altijd tot een bekering. Maar het zijn de goeden in deze wereld die barmhartigheid bewijzen. De Heer Jezus zegt in de bergrede, God laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. Daarmee bedoelt u niet, boze mensen zijn de onbekeerden en de goeden zijn de bekeerden. Nee, wereldwijd gezien zijn er in de wereld bozen en goeden. Niet iedereen vermoordt 5 politiemensen in Dallas. Er zijn ook mensen, zoals die gevangenen, die zagen dat hun bewaarder een hartaanval kreeg, die uitbraken. En die bewaarder hebben gered. Terwijl ze het pistool van die bewaarder hadden kunnen pakken en de sleutelbos. En ze hadden uit die gevangenis kunnen ontsnappen en ze hebben het niet gedaan. De bozen en de goeden. Het is ontdekkend dat God niet alleen werkt in de kerk, maar ook daarbuiten. En dat geeft ons moed. Want wij kijken vaak naar de wereldse mensen op een manier die niet geleid is door Gods geest. We mogen niet zeggen van de mensen in de wereld, of die de wereld zijn ingetrokken, dat ze allemaal slecht zijn. Alleen hun goedheid leidt, als die niet tot bekering leidt, dan is die goedheid alleen voor dit leven van nut voor mensen om hen heen. Maar niet voor eeuwig, helaas. Dan zegt Jesaja van deze verlosser dat hij de heilige Israëls is. De heilige Israëls, daarmee wordt de Heere aangeduid. De Heere die als verlosser de verlosser Kores als zijn middel gebruikt, is de heilige Israëls. Daarmee wordt de majesteit en de heiligheid van God in het licht gesteld, zoals je die vindt in vers 12 en 13. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene, ik ben, en dan dezelfde. Ik ben degene die zich aan Mozes heeft geopenbaard als mijn eigen naam. Ik ben Yahweh. En ik ben nog steeds dezelfde God. Ik ben er voor u. En ik ben, weer opnieuw, ik ben de eigen naam van God, de eerste, ook ben ik de laatste. God is niet alleen de eerste geweest, toen hij zei, Jehi Or, er zij licht, waarmee de schepping begon. Hij zal ook de laatste zijn. Waar Jesaja ook over spreekt, ten laatste zal hij over het stof opstaan. De doden zullen herrijzen. God is de eerste en de laatste in de geschiedenis der mensheid, maar ook in ons leven. Hij heeft onze ongevormde klomp gezien, Psalm 139. Eer iets van ons begon te leven, was het al in zijn boek geschreven. Maar hij zal ook de laatste zijn die op ons sterfbed zegt, ik ben er voor u. Er is nooit een moment dat God er niet zal zijn. Als we ons bewust willen maken van de leiding van God in ons leven, moeten we ons eerst hiervan bewust maken. Je kunt eigenlijk niet spreken over de leiding van God in je leven als je niet echt bewust bent van het feit dat de Heere er is en nabij is. Laten we dat dan goed met elkaar afspreken, dat we dat samen geloven. Want anders dan snap je de rest van de prediking. Je kunt niet iets over de leiding van God in je leven helder krijgen, of op de vraag wat je doet moet een antwoord krijgen, als je niet de nabijheid van God diep beseft. Ja, dat kan ook op een heel eenvoudige manier hoor, op een hele kinderlijke manier. Zoals dat meisje, die kleine dreumes. Die zei tegen de moeder: mama, ik heb naar de Heer Jezus gezwaaid. Och, kind toch, zei de moeder. Dat mag je dan zo niet zeggen. En trouwens, je kunt de Heer Jezus toch niet zien. Maar mama, de Heer Jezus ziet mij wel. Begrijpt u het? Dat kind had in haar eenvoudige geloof door hoe het zat. Al zie ik hem niet, hij is er. En hij zal er zijn. Altijd. Dit kinderlijk geloof heb ik nodig om te begrijpen wat er nu komt. Ik ben de heilige Israëls. In vers 12, in vers 13 wordt gezegd dat hij de aarde heeft gegrond. En met zijn rechterhand de hemelen met de palm heeft afgemeten. Wanneer ik ze roep, staan ze daar tezamen. Er is geen astronoom van de NASA die dit zomaar accepteert. De Hubble-telescoop heeft ons geleerd en ook de satellieten die na die tijd de ruimte ingestuurd zijn, zoals onlangs die bij Jupiter aankwam, dat er miljarden sterren zijn. Ze zijn werkelijk oneindig in getal. En ook tenminste 6000 planeten hebben ze nu ontdekt. Ze dachten dat alleen in ons zonnestelsel de planeten waren, maar er zijn er tenminste 6000, er waarschijnlijk nog veel meer. En van God wordt gezegd, hij telt het getal der sterren. Hij roept ze bij naam. Dus als u nou denkt dat u in uw huisje in Brielen, Spijkenisse, Helpersluis, Abbebroek, waar je ook woont, niet gezien wordt door God, dan maak je dan een enorme vergissing. Als hij die dode hemellichamen, de sterren, allen ziet en bij name kent, hoeveel te meer kent hij ons. Zijn eigen schepselen. Die hij heeft gecreëerd in de moederschoot als een wonderlijk produsel. Waarom zeg ik dat je dit toch moet leren begrijpen? Kijk, wat wetenschappelijk niet verklaarbaar is, dat is voor Gods kind wetenschap een optima forma. Er is geen betere wetenschap. De Heere is alomtegenwoordig. Hij kent mijn liggen, mijn opstaan, mijn gaan. En hij leidt mij in de dingen die voor mij nuttig zijn, staat er. Ik ben de Heere, de Heilige Israëls, uw God, die u leert wat nut is, wat nuttig is. En dan dalen we dieper af in de tekst. Israël bestond onder het woord nuttig iets anders. Als je het woord nuttig in de profetie van Jesaja eens nagaat wat overal staat en in welk verband, dan gaat het over de afgoderij. En over menselijke raadgevers die zich lieten leiden door de afgoderij. Voor Israël was het vooral nuttig dat je naar waarzeggers en duivelkunstenaars ging om daar de mening van te vernemen, wat je dus moest beslissen in je leven en hoe je je dus zou laten leiden op de weg die je gaan moest. Jesaja komt met iets anders aan wat nuttig is. Hij zegt: laat af van die duivelskunstenaars, die afgoderij. Laat er vanaf en weet dat de Heere God is. Dat lijkt zo'n eenvoudige uitspraak van Jesaja te zijn. Maar dat is niet zo eenvoudig. En iedereen die de Heere leert kennen in zijn leven, die ervaart dat dat niet zo eenvoudig is. Want ook als je gewend raakt om het aangezicht van God te zoeken, dan kun je door eigen dommigheid en door het bedroeven van Gods geest het gevoel krijgen wat Jesaja even eerder in zijn profetie onder woorden brengt. Mijn weg, ha, is voor de Heere verborgen. Leiding, mijn weg is voor de Heere verborgen. En het onrecht wat ik heb geleden, en het onrecht wat ik nog moet leiden, ach, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En de Heere kijkt er langs heen. Het is nog niet zo eenvoudig om te geloven dat God overal is en dat zijn oogje gadeslaat en ook nog in liefde. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Daar is nou echt geloof voor nodig. Geloof wat niet ziet op de dingen die men ziet, die men kan observeren, waarnemen, maar het onzienlijke ziet. Zoals dat meisje, de Heer Jezus, die kijkt wel naar mij. Weet u, je moet een hoge dunk hebben van Gods barmhartigheid om zijn voorzienigheid te kunnen zien. Wat was het grote drama in Duitsland toen in de 30e jaren Hitler opkwam? Hitler beriep zich op de voorzienigheid van God. Hij zei, het is Gods leiding in mijn leven dat ik geroepen word om de Führer, de leider, de leidsman te zijn van Duitsland. Ik zal Duitsland groot maken. En hij maakte een groot Duits Rijk. En u weet welke walgelijke, lugubere, vreselijke gevolgen dat gehad heeft. Vooral voor het Joodse volk. De hoogmoed van die man, die zich beriep op Gods leiding, op Gods voorzienigheid. En de predikanten in Duitsland, zoals een von Kampenhausen die erin meeging, en probeerden zelfs een constructie te bedenken dat de Heer Jezus geen Jood was. Maar het kind van een Duitse soldaat die behoorde bij het legioen wat destijds in Palestina was gelegerd. Palestina was de naam die de Romeinen eraan gaven. Als je Gods voorzienigheid niet ziet bij het licht van zijn barmhartigheid, dan krijg je een volkomen verkeerd beeld van Gods leiding in je leven. Want de diepste emotie van de Heer is barmhartigheid. En een mens die daar oog voor krijgt, die wordt steeds armoediger wat betreft zijn eigen intelligentie, kennis, opvoeding, mogelijkheden, kansen. Want hij wordt steeds afhankelijker van de Heer, Jezus. Heb je dat nou ook, dat je in je leven steeds afhankelijker bent geworden van de Heer Jezus? Het Nederlandse woord barmhartig is afgeleid van bij de armen van hart. Dat is mooi, hè? Bij de armen van hart. Dat zijn de mensen die niet hooghartig zijn. Dat zijn de nederigen. Want die zijn zo geworden doordat ze Gods leiding hebben gezien in het licht van zijn barmhartigheid. God is niet zoals de momentanen van een God, een afgod zeggen, de onbewogen beweger in de hemel, die zijn Koran op de aarde gesmeten heeft en zich dan verder terugtrekt. Maar God is bewogen met ons lot. Toen de Heer Jezus ons God heeft laten zien, en ook zij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Toen was dat een man die met innerlijke bewegingen van barmhartigheid met de mensen optrok. Dat is wat geweest. Je kon het in zijn ogen zien, je kon het aan al zijn uitzichten merken, heel zijn persoon, zijn gedrag. Hij had een innerlijke beweging van barmhartigheid, waarmee hij de mensen bewoog. Later zal Paulus dat ook hebben en dan zal hij zeggen, ik beweeg de mensen tot het geloof. Dat is niet dat Paulus, doordat hij goede, intelligente beweegredenen noemde, dat hij mensen overhaalde om te gaan geloven. Maar die barmhartigheid, die innerlijke ontferming die in Christus was en is, die was ook in Paulus. En die barmhartigheid bewoog de mens tot het geloof. Hitler zag niet dat Gods barmhartigheid de voorzienigheid van God verlicht en tot haar doel brengt. Wel, we gaan nog dieper de tekst in, want er staat, ik ben de Heere uw God, die u leert wat nut is, dus dat is niet dat je de afgoden raadpleegt, maar dicht bij de Heere gaat leven, en die u leidt op de weg die gij gaan moet. Hier valt dat woord leiding. Ik heb ooit van dominee van Eckerveld, predikant van de gereformeerde gemeente in Zeist, geleerd dat je goed moet lezen wat er staat. Die zegt, het gaat om twee dingen in deze tekst. God leidt en wij moeten gaan. God die ons leidt op de weg van boven, die wij gaan moeten beneden. God die ons leidt verticaal en de weg die wij moeten gaan horizontaal. Ik heb zitten zoeken naar een voorbeeld en het enige wat ik kon bedenken was mijn tomtom. In mijn tomtom zit alle informatie om van Katwijk naar Abbebroek te rijden. Ik hoef alleen maar Kerkplein Abbebroek in te vullen. En dat lijkt me feilloos, langs alle verkeersopstoppingen, langs files, stremmingen. Ik moet wel op die navigator kunnen vertrouwen. Die navigator is degene die me, is het apparaat wat mij leidt. Maar, jonge mensen, ik kan niet zeggen, ik begin aan de zeeweg in Katwijk, waar ik woon, en ik tik Kerkplein Abbebroek op en dan wacht ik het maar af. Ik moet wel gaan rijden, sturen, gas geven, niet te veel natuurlijk. Begrijp je het? God leidt ons waar wij moeten gaan. Kijk, zo'n navigator is natuurlijk een stukje techniek. Prachtig stuk techniek trouwens. Alle informatie voor de weg is daarin te vinden, zeg maar. Informatie die ik niet heb. Maar toch, het is een stuk techniek, het kan falen. Maar Gods plan met ons leven faalt nooit. Nooit. Met eerbied gezegd, die grote navigator, de Heer Jezus Christus, heeft alle informatie die ik nodig heb om straks mijn bestemming te bereiken in het Koninkrijk van God tot de berg Sion in Jeruzalem. Alles. Het enige wat ik moet doen is gaan. Gaan. Ja, ik hoor iemand al denken die terecht zweert bij de gereformeerde leer. Kromdonen klinkt dat niet een beetje remonstrants? Dat wij weer wat moeten doen. Is dat zo? Zijn de Dordtse leerregels dan ook remonstrants? Niet hè? Dat was juist tegen het remonstrantisme gericht. En in die Dordtse leerregels lees ik in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12. Dat als wij de Heer Jezus Christus gaan liefhebben, dan wordt onze wil vernieuwd. En dan staat er, dan worden we niet alleen door God gedreven en bewogen, Maar door God bewogen zijnde gaan we zelf ook werken. Dat is niet helemaal stans. God beweegt ons. En daardoor gaan wij zelf werken. Gaan wij ook bewegen. Je zou het met die bekende Bijbeltekst ook kunnen omschrijven. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Ga, want God stuurt je aan. Ja, maar hoe krijg je dat nou helder of nu je door God aangestuurd wordt? Het antwoord is zo eenvoudig. Is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. Mijn gevoel kan me bedriegen. Ik hoor een prachtig lied op een psalm en ik word heel bewogen eronder. Dat kan alleen mijn gevoel zijn. Ik kan bewogen worden door iets wat mensen tegen me vertellen. Een aangrijpend verhaal. Het kan alleen emotie zijn. Maar één ding bedriegt niet. Het nabije leven bij de Heer. Die hoe het ook mocht tegenlopen, mij ziet. En van mij alleen maar verwacht dat ik ga. Hoe is dat? Wat is dat? Dat ik gestadig voortdurend op zijn goedheid blijf hopen. God verwacht niet anders dan dat wij bij hem zijn. Zijn aard, zijn wezen is, ik ben. En waar hij ons toe beweegt is om bij hem te zijn. Dan gaat het er niet over stille tijd en hoe lang je moet bidden. Het gaat erom dat je je leven eraan gewend raakt om de Heer Jezus te bevatten, zoals de vroege kerk zei. De vroege kerk zei, de tijd die we hebben tot de wederkomst van Christus is bestemd om te leren om Christus te bevatten. Om het steeds meer helder te krijgen. Hij woont in mij door Gods geest. Ik ben bevrijd van de gevangenschap van het diensthuis van de ikgerichtheid. En ik word bevrijd tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Zich bewust daarvan worden betekent ook dat we begrijpen waarom Paulus in Galaten 5 vers 22 spreekt over de vrucht van de Heilige Geest. In de eerste plaats heeft hij het over liefde, barmhartigheid. In de tweede plaats over blijdschap. In de derde plaats over vrede. Iemand die zegt, die aan mij vraagt, hoe weet ik of ik nabij de Heere leef? Dat is heel eenvoudig. Dan merk je in je hart en leven en in je relaties met de mensen om je heen liefde, blijdschap, vrede, barmhartigheid, zachtmoedigheid enzovoort. Dan ga je anders om met die kritische vrouw van je of die kritische man van je. Die wil je er niet meer op afrekenen. Of die kritische zus of broer van je. Dan begin je iets te doen dat we Nederland niet schijnen te kunnen, complimenten te geven. Heb je dat gelezen in de laatste publicatie? Nederlanders zijn het allerslechtste in het geven van complimenten. Sommigen zeggen dat is onze Calvinistische inslag. We hebben van jongs af aan gehoord dat een mens niks is en niks kan en niet goed doet. Dus als ik mijn kinderen een compliment geef, dan zet ik ze op het verkeerde been. Dan denken ze dat ze wat zijn. Dus doe het maar niet. Wat een dwaasheid. Paulus zegt, in deze prijs ik u niet en in deze prijs ik u wel. Hij gaf een compliment aan de gemeente. De geest van de barmhartigheid, die zozeer de geest van God is, die leert ons als de inwendige leermeester om barmhartig te zijn. Om het ook te uiten. Hij leidt ons in de weg die ik ga moet. Ik beslis er morgen voor of ik wel of niet die weg wil gaan. Vanavond al, tijdens de koffie na de preek. Weet u, zalig zijn de barmhartigen. Want hun zal barmhartigheid geschieden. En die barmhartige Samaritanen, waarom vertelt de Heer Jezus die gelijkenis? Omdat wij ons identificeren bij die mannen die voorbij lopen. Ben je nou ook zoals die priester of die leviet? Of ga je naar dat slachtoffer toe? En buig je over hem of haar? Misschien zijn er ook wel slachtoffers in je omgeving. Misschien is je man wel een slachtoffer van u of uw vrouw. Ik bedoel dat niet in de zin dat je ze mishandeld hebt of zo. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar als een man of een vrouw of een zoon of een dochter of je vader of je moeder nou altijd alleen maar op je zit te fitten. Dat doet wat met een mens. In het pastoraat in Katwijk merk ik dat ook weer. Hoe mensen kunnen lijden om de dingen die ze in hun jeugd hebben meegemaakt. Hun ouders vonden dat ze nooit wat goed deden. Rechts reformatorische mensen. Ze offeren op het altaar van hun rechtzinnigheid. Ze offeren op het altaar van hun juiste standpunten in de politiek, in de ethiek. Maar de Heere zegt, ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Barmhartigheid. Dat is Gods leiding. Barmhartig en genadig is de Heer en groot van goede tierenheid. En wie wil weten of die leiding van God kent, die wordt het zelf van de weeromstuit ook. Dat leven der genade, dat is een leven dat zichzelf niet bezoekt, maar hetgeen des anderen is, zegt Gods woord. Ik ga eindigen. Als er staat, die ons leidt op de weg die we gaan moeten, waar eindigt die weg? Waar eindigt die weg? Och, de barmhartigen zullen God zien. Die zich laten leiden, dat zijn de mensen die thuiskomen. Die de Heere vertrouwen, Jesaja 57 vers 13. Die de Heere vertrouwen, die zullen het aardrijk beërven en de heilige berg bezitten. En met die woorden wil ik eindigen. Want ze geven ons het perspectief weer. Waarom we het allemaal doen. Waarvoor we het doen. Maar ook wat het doel van God met ons leven is. Om die bestemming te bereiken. Amen. Psalm 32 vers 4 en vers 6. Psalm 32 vers 4 en 6. ons danken, gemeente. Heer, u zijde dank dat u ons doet gedenken aan uw werk in het verleden en ons bepaalt bij uw werk in de toekomst. U vraagt alleen van ons om gedurig bij u te zijn. Niet nadat we verlost zijn uit de ellende, noden en angst en pijn, maar terwijl ze nog volop aanwezig zijn. U vraagt alleen maar van ons u al onze liefde waardig te schatten, omdat u goed bent, goeddoende en niet verlaat, ons niet afwijst, niet verlaat wat uw hand begon. U verwacht niet veel van ons, Heere, maar dat aanklevende leven, dat nabij u zijn, zodat u uw liefde, uw barmhartigheid in ons leven kwijt kunt en we zo de leiding van u gaan ervaren. Niet langer in paniek zoekend in de Bijbel, maar door uw nabijheid geleid worden naar de woorden die we nodig hebben. Zegen ons allen persoonlijk, Heere, met die vertrouwensband, dat heerlijke, dat liefde leven, wat alles verwacht van de verlosser Jezus Christus en zijn bewogenheid met ons en niets meer van onszelf. Werk het hier in ons leven, opdat wij het mogen uitwerken naar anderen toe. En hoor ons gebed uit genade als we u dankzeggen voor deze dienst. Dankzeggen voor uw woord en getuigenis wat u ons geeft dat eeuwig zeker is. En ons veiligheid en zekerheid geeft in ons leven. Dank dat u niet met ons handelt naar onze zonden, maar ons zeer goede tieren nog aanziet in Christus. Om zijn naamswil, danken wij u. Amen. In Psalm 73, vers 12, vindt u een samenvatting van de preek. Psalm 73, vers 12. Wezen gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.